Goedenavond.
Ha, ik ben Thijs.
Dat zie ik. Thijs, kom binnen.
Dankjewel.
In Zeeland woonde jouw opa en oma.
Ja.
Zou je het gezicht van een gereformeerde Zeeuwse vrouw willen beschrijven? Uit de jaren van jouw jeugd.
Laat ik zeggen, ik zal niet meteen de potlood om de humor erop te tekenen zetten. Het was erg verantwoordelijk, erg braaf. En mijn moeders familiekant, dat was wel een klein beetje met die...
Mondhoeken naar beneden. Ja, in de zin van?
Nou, mijn oma kon nog wel eens liefdeloos en streng uit de hoek komen... He, als mijn moeder zei, we zijn naar dansles geweest. Was lelijke zonder. Dat je denkt, dansles. Jongens, kom op, dansles. Ja. En hoe beïnvloed je dat? Ja, ik probeer het misschien uit te leggen met... als je in een café bent geweest waar gerookt is... dan kom je thuis en dan ruik je je kleren. Ja. Dus in de geur... Ik ben niet zelf in mijn jeugd... zeker niet door mijn ouders, want die hebben juist... het proberen te veranderen naar een veel lichter en vrolijker manier van leven. Maar ja, die geur hing toch bij mijn schoolleer, mijn leraar van de school. Dat was echt...
Want stel dat zo'n Zeeuwse vrouw bij jou in de zaal zit.
Ja.
Wat zou je tegen haar zeggen?
Zo'n strenge vrouw?
Ja?
Ik zou
met... Doe je hier?
Nee, dan zou ik haar heel veel liefde sturen.
En hoe gaat dat?
Dat is in je hart. Gewoon...
Wensen.
Fijn dat je er bent. Wensen. Gewoon... in gedachten, goede wensen sturen.
Oh ja. Jij kwam in je puberteit, ging nog wel mee naar de kerk.
Ja.
Maar op een gegeven moment stopte dat. Want je ouders stopten ook.
Ja. Ja.
Dat allemaal tegelijk, harmonieus, geen geruzie.
Ja, nee, het is, nee. Ik heb geen herinneringen aan ruzies. Nee, hooguit fricties met mijn oma. Omdat ik zag dat mijn moeder last had van hun repressieve opstelling.
Want dat was nog, ook al waren ze getrouwd, waren ze weg uit Zeeland, die repressieve opstelling ging door.
Nou, dat, ik zei al, dat zit in de geur van de sfeer. Ik had in de tuin gelegen in mijn bikini en mijn oma keek dan zo.
Vond ze je niet
als
mooi?
Ik binnenkwam en dan flapte ik eruit. Ja, ik ga me weer toonbaar maken voor God, want ik ging me aankleden. Dat je denkt, waar komt het vandaan? Weet je wel, dat ik zoiets tegen haar wil zeggen. Hoezo? Dat hele hemel en hel wat er toen heerste, dat vond ik verschrikkelijk.
Ja. Maar toch komt er een dag op je 21ste dat jij de dominee belt.
Nou, de dominee belt. Zo ging het nou ook weer niet. Ja, ik had wel een soort... is dit het dan? Ik
is
wil
het alles?
Nuttiger. Ik wil misschien een zingeving. Als je me nu met terugwerkende kracht vraagt waarom zocht je de
dat
kerk?
Dat was mijn vraag.
Ja, dat weet ik wel. Dan zou ik dat niet meer kunnen herleiden. Maar ik weet alleen maar dat ik naar de kerk ben gegaan om te kijken... kan ik meer doen of zijn dan alleen maar mijn werk?
Ja. Die dominee kwam?
En die dominee kwam. En moet je je voorstellen, als hij nu voor me zou staan... zou ik hem echt een tik in zijn snuit geven... hij kwam binnen bij mij en begon met teksten als... ik zit liever bij zo'n leuke jonge vrouw dan bij een stervend oud wijf.
Zo kwam die binnen?
Moet je nagaan een ziel die zoekt, hè? En er komt dat wat wij zeggen is de verwoordvoerder van dat wat we niet kunnen verwoorden. Ja, het is een mens. Mag fouten maken. Maar hij komt binnen en begint over... ik zit liever bij jou dan bij zijn oud wijf wat sterft. En binnen de kortste keer ging het gesprek over mijn... heb je een vriend? Ja. Heb je ook seks? Ja. En ging het ook... begon hij in detail over mijn seksleven te vragen. En ik voelde... ik kom nog terug... de onveiligheid die man uitstraalde op dat moment. Vervolgens heb ik hem waarschijnlijk de deur uitgekregen... En een half uur later kreeg ik een heiger aan de telefoon. En ik wist gewoon, dat kan bijna niet anders dan hij zijn.
Bizar.
Ja. En toen ging die doos dicht. En die kerkdoos is nooit meer open gegaan.
Het is een raar verhaal. Jij wilde alleen maar iets vragen over de hemel, over de hel, over God, over Jezus.
Ja,
en dat ontspoorde totaal.
In 5 minuten tijd.
Oké. En
ik wil iedereen die eventueel kijkt en zielenherder zich noemt... op het hart drukken dat... ja, je moet bigger than life zijn. Je bent echt... als je al vindt dat je de woordvoerder van God bent... dan zul je al je menselijke shit... gewoon onder de duim moeten houden. Want hij heeft mij meer beschadigd, bij wijze van spreken... dan iemand die mij bij wijze van spreken... letterlijk geslagen zou hebben.
Kennen jullie haar?
Ik weet niet of we hem kunnen zien, hè, want het licht van de beamer was niet optimaal. Weet iedereen wie dat was? Dat was Lynette van Dongen, heel goed. 55 jaar, ze is cabaretier, grappenmaker als beroep. Maar dit was een beetje iets serieuzer gesprek, denk ik. Wat je net hebt gezien is een fragment van de tv-serie Adieu God. En dat is een serie waarin Thijs van der Brink bekende Nederlanders interviewt over hun geloof. Waarom ze niet meer geloven, waarom ze niet meer naar de kerk gaan. Wat de redenen zijn dat ze vaarwel hebben gezegd, adieu aan God. En dat levert een heel interessant programma op. Dat kan je kijken op Uitzending Gemist. De aflevering duurt een half uur. We hebben 5 minuutjes daarvan net laten zien. En de komende keren gaan we iedere keer 5 minuten iemand laten zien. En dan gaan we die onderwerpen gewoon behandelen. Waarom in dit geval Lynette niet meer bij de kerk wil horen. Waarom ze niet meer willen geloven. Waarom ze niet meer kunnen geloven. En ik hoop dat in die interviews iets herkenbaars is voor jou. Dat je zegt, hé, dat heb ik ook meegemaakt. Ik hoop dit niet, maar ik zoiets heb meegemaakt. Van, ik herken dit. En de vraag die ik aan mezelf wil stellen, iedere keer als ik naar die filmpjes kijk, maar ook aan ons allemaal, is, hebben deze bekende Nederlanders nu het kind met badwater weggegooid? Dus ik snap het badwater, hè? Ik hoor dat heel goed. Maar hebben ze niet meer weggegooid dan dat ze hadden gewild? Hebben ze niet meer verloren dan alleen het punt waarop ze afgeknapt zijn? En vandaag gaat het over het beeld dat mensen hebben dat christenen hypocriet zijn. Je ziet daar bij Lynette, ze is op zoek naar God. En ze wilde daar meer over weten. Ze wilde meer weten over Jezus, meer over hemel, hel. Hoe zit dat nou? En er zijn 2 momenten eigenlijk al waarop ze afknapt. En beide keren voor dezelfde reden. De eerste keer was de oma, die in haar jeugd heel veel regeltjes oplegde. Dit kan niet, je moet je bikini hebben, zo kan je, ben je niet toonbaar voor God. Alsof God je niet ziet als je in je bikini rondloopt. En de tweede keer, veel harder toen ze 21 was, dat ze een dominee opbelt en die komt bij haar. En ja, die stelt er hele rare vragen. In beide gevallen is het iemand die zij zag als vertegenwoordiger van God, de dominee, de oma, die schijnheilig was, liefdeloos, hard, veroordelend en uiteindelijk ongeloofwaardig bleek te zijn. En door die ervaring, zegt ze letterlijk, heb ik de deur dicht gedaan. Die kerkdeur is op slot gegaan. En we weten allemaal dat dit niet 2 incidenten zijn. Dit zijn niet incidenten die, ja, jammer voor Lynette, we hebben daar nooit iets van meegemaakt. Sla maar een keer de krant open. Je leest dan, er is een penningmeester met geld vandoor gegaan. Of er zit weer een priester achter zijn porno, achter zijn computer te kijken. En misschien heb je zelf ervaring met mensen uit de kerk die hypocriet zijn. Waardoor je net als Lynette afgeknapt bent op de kerk, op het geloof. Misschien ben je in een kerk opgegroeid waar je zondags allemaal mensen strak in pak zag, maar je wist hoe ze door de week waren. En ik heb zelf er ook mee geworsteld toen ik in de kerk kwam van, ja, waarom kom ik hier eigenlijk? Is dat niet een beetje hypocriet van mezelf dat ik me zo op zondag braaf ben en door de week gewoon ben wie ik ben? En ik kan natuurlijk tegen jullie zeggen vanochtend, hè, welkom in de brug. Wij zijn een hele andere kerk. Wij zijn niet hypocriet. Natuurlijk niet, anders zouden we zo'n serie toch niet doen. Die andere mensen zijn hypocriet, maar bij ons is alles fantastisch. Welkom. Vergeet nou gewoon die rare mensen. Kom bij ons, heb een koffie. En dan was ik klaar met mijn toespraak. Maar eerlijk gezegd zou dat niet eerlijk zijn. Dan doe ik mezelf tekort. En dan doe ik mezelf anders voor dan ik ben. En dan doe ik iedereen die hier is anders voor dan dat we daar werkelijk zijn. En daarom wil ik vanochtend een hele andere kant op gaan. Ik wil kijken, wat mogen we nou van elkaar verwachten? Ik wil mezelf een spiegel voorhouden. En ik wil kijken hoe Jezus omging met mensen die hypocriet waren. En mijn eerste punt is verwachtingen. Lynette zegt letterlijk, als jij Gods vertegenwoordiger bent, dan moet je bigger than life zijn. En als het heeft over Gods vertegenwoordiger, dan praat ze over de oma en over de dominee. Ik denk mensen uit de kerk. En dat is best wel positief, denk ik, aan één kant. Want ze zegt niet, God is niks. Ze zegt niet, Jezus heb ik niks mee. Nee, ik ben afgeknapt op personen die in mijn ogen vertegenwoordigers zijn van God. God heeft haar niet teleurgesteld in die zin. Mensen hebben haar teleurgesteld. Maar goed, de andere kant is, hoe zou ze met ons omgaan? Hoe zou ze met mij omgaan? Stel, ik ga een paar dagen met Lynette om en ze weet dat ik hier op zondag op het podium sta. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ze op een gegeven moment ook teleurgesteld zal zijn in mij. Niet, misschien niet omdat ik haar ga bellen of zo. Hè? Ik denk ook niet dat ik haar allemaal vragen stellen, die hoef ik allemaal niet te weten. Maar ik weet één ding zeker. Ik ben niet bigger than life. Dat ben ik niet. En de verwachting dat mensen in de kerk beter zijn, is een misvatting. Misschien doen kerkmensen zich, komen ze soms over, hè, heel vroom, hè, alsof ze beter zijn. Maar in de kerk zitten gewoon normale mensen, onvolmaakte mensen. En mensen zijn mensen, mensen zijn niet bigger than life. Niemand is bigger than life. Als ik op mijn werk rondloop, ik werk bij ASML, dan zie ik die verwachting ook van mensen. Als mensen erachter komen dat ik een christen ben, dat ik Jezus wil volgen, of misschien nog erger, als ze op een gegeven moment op YouTube een filmpje vinden dat ik op een podium sta, dan nemen ze van alles aan. Van alles. Ik mag niet vloeken, zij wel, ik niet. Ik zou wel een mening hebben over allerlei onderwerpen. Samenwonen, seks voor het huwelijk, hè. Dat zijn hele leuke onderwerpen natuurlijk om in de lunchpauze over te hebben. En er wordt heel erg op mij gelet. Jij mag dat niet, hè? Zeggen ze dan tegen mij. Ik denk, ja, oh, waarom denk je dat ik dat niet mag en jij wel? Blijkbaar zitten daar verwachtingen. Er is een verwachting dat mensen uit de kerk beter zijn dan anderen. Maar dat klopt niet. De Bijbel is daar heel duidelijk over. 2000 jaar geleden liep Jezus hier rond, hè? Ik denk dat je wel van hem gehoord hebt. En hij had wat vrienden om zich heen. En misschien ken je de 12, zijn 12 discipelen, er waren 12 vrienden, maar hij had nog veel meer vrienden. En een aantal van hen hadden een heel normale baan. 4 van die vrienden, die waren bijvoorbeeld visser. Die gingen gewoon vissen, visje vangen, verkochten ze, dat was de manier waarop ze geld verdienden. Maar er waren een paar bij die hadden een heel bijzondere baan. Eentje heette Matthäus, een vriend van hem, en die werkte bij de Belastingdienst. En in die tijd betekende dat je, de Romeinen die bezetten het gebied, dat je belasting inde voor de Romeinen. En dan mocht je mocht net zoveel belasting in als je wilde, als je maar het juiste bedrag overmaakte op de rekening van Rome. En wat je overhield, toevallig, dat mocht je lekker in je zak stoppen. Dat is een hele mooie manier om snel rijk te worden, maar het is niet een hele leuke manier om vrienden te maken. Mensen mochten die belastingmannen niet. En een vriendin van Jezus, die heette Maria, en die was prostituee. Hoge hakken, te kort rokje. Weet je wel, best wel fout. Niet iemand die je misschien op zondag in de kerk verwacht. En de religieuze mensen van die tijd, de kerkelijke mensen, die waren heel erg verbaasd dat Jezus juist met deze mensen omging. En ik wil een paar zinnen van jullie lezen uit de Bijbel, uit het boek dat Matthäus, die belastingman, naar de hand geschreven heeft. Jezus bij zijn vrienden en dan komen de kerkelijke mensen, de fariseeën. En die zagen dit en die zeiden tegen hem, tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars? Hè? Tollenaar, tol betaal je als je naar Frankrijk rijdt, hè? Dat zijn die belastinginners. De tollenaars en de zondaars. En Jezus hoorde dit en hij gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wel. Zie wat Jezus hier zegt tegen de kerkelijke mensen? Hij zegt, de kerk is helemaal niet bedoeld voor vrome mensen die alleen maar omgaan met mensen die alles op een rijtje hebben en vinden dat ze volmaakt zijn. De kerk is een ziekenhuis. Een ziekenhuis voor zieken. Geen museum voor schijnheiligen. En Jezus verzamelt mensen om zich heen die juist met hem willen omgaan. Omdat ze hem nodig hadden, dat ze wisten dat ze hem nodig hadden. Niet omdat ze al zelf dachten dat ze perfect waren. Wat ons hier in de brug bindt, is dat we ontdekt hebben dat we ook iets behoefte hebben aan iets dat groter is dan onszelf. Dat er momenten zijn in ons leven waar we stilgezet worden. En waar er dingen gebeuren in ons leven die ons aangrijpen en die ons aan het denken zetten. Dat het leven niet perfect gaat. Door ziekte. Door dood. Door een baan te verliezen. Er zijn allemaal momenten in je leven waar we elkaar juist hard nodig hebben. En dat is gaaf. Dat soort momenten komen we elkaar tegen. Niet als we vroom en heilig zijn, maar op de momenten dat we zwak zijn. En dat we samen op zoek zijn naar God. En dan komen we zoals we zijn, met al onze raarheden en eigenaardigheden. En die hebben we. Degene die je heeft uitgenodigd hier vandaag, ik weet niet wie dat is. Die is niet beter dan jou, die is niet heiliger dan jou. Misschien gedraagt hij zich een beetje raar, dat kan allemaal best. Maar dat mag je juist verwachten. Als je in een kerk komt, zou je moeten verwachten dat er juist meer mensen zijn die het er niet zo goed van afbrengen. Net als dat je naar een ziekenhuis gaat en daar verwacht je meer zieken. En dat is fijn. Eigenlijk moet ik een bordje op de deur hangen waarop staat: no perfect people allowed. Dan weten we het meteen van elkaar. Dat geeft vrijheid. Want als je hier bent en je maakt de fout, dan kan dat gewoon. En tegelijk betekent het dat als je hier binnenkomt, dat je gewoon jezelf mag zijn. Je hoeft je niet anders voor te doen, je hoeft je niet beter voor te doen, je hoeft je niet mooier voor te doen. Je mag gewoon jezelf zijn. Dat geeft rust. God wil graag dat je bent zoals hij jou gemaakt heeft. En er zijn best wel dingen in je leven, in mijn leven, die anders mogen, hè? Maar je hoeft je niet beter voor te doen. Dus het eerste punt, dus stel je verwachtingen bij. Wat je verwacht als je in een kerk binnenkomt, als je met christenen omgaat. Ik probeer tegen mijn collega's ook te zeggen: houd toch op met dat gezeur over wat ik wel en niet mag doen. Verwacht nou gewoon dat ik net zoals jullie ben. Maar wat moeten we dan met Lynette en de dominee en de oma? Die zijn toch behoorlijk hypocriet. En we hebben allemaal dat soort verhalen. Ik liet u straks de definitie zien van een hypocriet, hè? Iemand die zich beter en eerlijker voordoet dan hij of zij is. En dat kan op twee manieren. Misschien wel op meer, maar in ieder geval op twee. En één manier is dat je niet doet wat je zegt. Je zegt het één, maar je doet het ander. In het Engels zeggen we: you don't walk the talk. Of you don't practice what you preach. Ik zeg tegen mijn kinderen dat ze gezond moeten eten. En als ik thuis kom, dan gaat meteen die snoeppot open. Of die chipzak. Ik zeg de kinderen dat ze rustig moeten zijn. En als ik rust wil hebben, dan ga ik schreeuwen. En dan verhef ik mijn stem. Ik zeg dat ik mijn kinderen belangrijk vind. Maar tegelijkertijd besteed ik heel veel tijd op mijn werk. Dus ik zeg het één, maar ik doe het ander. Er zijn zat voorbeelden. En als je kinderen hebt, sommige van jullie hebben kinderen, sommige van jullie kinderen zitten hier, dat is hartstikke mooi. Die kunnen jouw haar fijn en helemaal niet zo subtiel daarop wijzen. Op de momenten waarop jij lekker hypocriet bent. Afgelopen week nog. Ze komt mijn dochter naar me toe. Pa, we hebben toch geen geheimen in huis? Ik zeg, hé, dat is mooi. Dat klopt. Hè? We zijn open voor elkaar. We willen geen geheimen. We vinden het belangrijk dat we over alles kunnen praten. Ja, pa, ik wil graag het wachtwoord hebben van de computer. Ja, Hoe ga je dat dan aan? We hebben geen geheimen. En zij wil het wachtwoord, want zij wil waarschijnlijk iets doen op mijn account wat ik niet wil. Van de week zitten ze allemaal tv te kijken. TV staat hard aan, zitten allemaal tv te kijken. En ik zeg, jongens, de tafel moet gedekt worden. En niemand hoort wat, hè. TV, weet ik wat erop is. Dus ik zie toevallig de koektrommel staan. En ik heb honger. En ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, maar bij ons die koektrommel is van blik gemaakt. Dus die moet je heel voorzichtig pakken. Want anders horen de kinderen dat. Heel voorzichtig. En ik doe hem open. En er komt echt, hij klikt, hè, klik. Dat klikkende geluid van zo'n blikken koektrommel, hè. En in één keer staan er 5 kinderen. In de keuken, naar pa te kijken, met een vingertje gewezen, van ja, wacht eens even, wij mochten toch geen koekjes voor het eten? Ja, betrapt. Die kinderen die net mij niet hoorden toen ze tv aan het kijken waren, toen de tafel gedekt moest worden, horen nou het minuscule geluid van een koektrommel die opengaat. En ze betrappen me. En dit doen we allemaal, dat is heel grappig. Als je erop gaat letten, hè, want ik ben bezig met deze serie, dus ik let er nou de afgelopen weken op. Ga de komende weken daar eens een keer op letten. Op de momenten dat je het één vindt of het één zegt, van ik vind dat het zo moet gaan, maar het andere doet. Dat je zelf niet aan je eigen regeltjes houdt. In het verkeer is ook zo'n hele mooie plek waar je dat heel mooi. Niemand kan auto rijden natuurlijk, hè, behalve jij. En ik vind dat iedereen rustig moet zijn in het verkeer. Maar soms kom je van die mensen tegen op de weg, dat gaat helemaal mis. Maar waar je vooral ook op moet letten is je excuus. Want ik heb altijd een reden waarom ik in die koektrommel zit. Ik heb altijd een reden waarom ik iets mag. Waarvan ik eigenlijk vind dat je dat niet mag. Ik had namelijk nog geen koekje gehad. Maar er is een tweede manier van hypocriet zijn. En dat is een veel subtielere manier. En dat is een manier die je kinderen niet zo snel doorhebben. Dat is namelijk als je wel doet wat je zegt, maar niet vanuit je hart. Ik zei het dus straks, een hypocriet was het Griekse woord voor acteur. Een acteur die doet wel van alles, die staat op een podium, die gedraagt zich wel op een bepaalde manier. Maar het is een rol. Hij speelt alsof. Dan doen we iets aan de buitenkant dat we van binnen niet voelen. Dan dat we anders denken. Als ik aan je vraag van, hey, hoe gaat het met je? Terwijl ik eigenlijk niet geïnteresseerd ben, maar ik weet dat dit een normale manier van omgaan is. Dat ik jou dat vraag. En het is niet altijd erg, hè? Die cachère bij de Albert Heijn, die hoeft niet van mij altijd oprecht chagrijnig te zijn. Hè? Die mag best aan mij niet oprecht vragen hoe het met me gaat. Dus het hoeft niet fout te zijn. Maar vaak maakt het wel uit. Als ik dingen doe vanuit de verkeerde motivatie. Als ik jou kom helpen omdat ik weet dat iemand aan het kijken is. Kijk eens, dan denken ze meer van mij. Want kijk eens, die Maarten, die helpt iemand. Ik ga druk aan het werk, want mijn baas loopt langs. Hè? Ik was druk bezig, ik was niet aan Candy Crush. Ik was echt bezig. Ik ga voor jou bidden, hè, want... Ja, ik ben de dominee, ik moet voor jou bidden. Dan kom ik heel geestelijk en heel vroom over. Ik laat op Facebook allerlei dingen zien over mijn leven, die allemaal mooi en fantastisch zijn. Zodat iedereen het idee krijgt dat alles toppie is met Maarten. En dit doen we allemaal. Let maar eens op, de komende weken in je eigen leven. Hoe vaak dit gebeurt. En ja, de oma is hypocriet. Ja, de dominee is hypocriet. En ik heb heel gauw de neiging om met hun te vergelijken, want dan valt het allemaal wel mee in mijn leven. Maar de vraag is of dat is. Zijn al die kleine dingen in mijn ogen, veel minder erg dan wat daar gebeurd is? Want eigenlijk, als ik eerlijk naar mezelf kijk, als ik in mijn eigen spiegel kijk, ben ik geen haar beter. De woorden van Jezus dat gezonde mensen een dokter nodig hebben, waren juist bedoeld voor mensen om in te zien dat ze geen haar beter zijn. Dat we allemaal een dokter nodig hebben. Dat niemand hier perfect is. En het mooie is dat Jezus dat niet zegt met een vingertje. Hij zegt dit niet uit boosheid, maar hij zegt het uit liefde. Want wat vindt God hier nou van al die hypocrisie? Wat vindt hij ervan? Hij kijkt dwars door mij heen. Hij ziet mijn hart, hij kent mijn motivatie. Misschien nog beter dan dat ik mezelf wijs maak. Jezus liep rond, hij zag al die religieuze mensen. En wat zegt hij het volgende? Dat is heel, heel mooi. Hij zegt tegen de mensen, al wat die religieuze mensen, die fariseeën, u zeggen, moet u ook doen. Neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken. Want ze zeggen het, maar ze doen het zelf niet. Ze binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen ze om door de mensen gezien te worden. Ja. Ze zeggen het één, ze doen het niet en hun motivatie klopt ook niet. Want wat ze wel doen, doen ze om door mensen gezien te worden, een schouderklopje te krijgen. En daarmee leggen ze een zware last op de schouders van mensen. Want het is heel moeilijk om je anders voor te doen dan dat je bent. Dat kost heel veel energie. Nog een voorbeeld. We gaan nou richting Pasen. Hè? Misschien ken je het verhaal dat Jezus in de ochtend voor zijn kruisiging verraden werd. Hij werd overgeleverd aan de Romeinen. En een van zijn vrienden, een van de 12, een van zijn close friends, Judas, komt op hem af en geeft hem een kus. Een kus. Dat is toch een teken van vriendschap. Je kust toch niet zomaar iemand. Maar de kus wordt nu gebruikt om hem te verraden. En Jezus kijkt er dwars doorheen. Hij zegt, Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? Jezus kijkt dwars door ons heen. Hij kijkt naar ons hart, naar onze motivatie. En hij ziet dat het niet altijd zuiver is. Maar desondanks houdt hij van ons. En houdt hij ook van die fariseeën. Hij heeft harde woorden voor de fariseeën. Maar, ik zei jullie eerder, dat hij rondhing met mensen die aan de rand van de maatschappij zaten. De belastingman, de prostituee, de armen, de zieken. Maar hij hing ook behoorlijk wat rond met die fariseërs. Hij at bij ze. Hij sprak met ze. Een aantal van zijn vrienden behoorden zelfs tot die zware religieuze groepen. Allemaal kerkmensen. waar hij graag kwam. Waar hij van hield. En als hij uiteindelijk aan het kruis geslagen wordt en zijn vrienden hem verlaten hebben en de fariseeën hem aan bespotten zijn, zegt hij, vergeef ze God, want ze weten niet wat ze doen. En dit is precies waarom ik enthousiast ben over Jezus. God kent mijn hart. Hij weet precies hoe ik in elkaar zit. Hij weet precies wanneer ik me anders voordoe dan dat ik ben. Hij weet precies wanneer mijn motivatie niet deugt. En toch houdt hij van mij. Hij houdt zoveel van mij, dat hij zijn zoon Jezus gestuurd heeft. Die, heb je wel eens gehoord, misschien de zonde van de wereld op zich nam. Alle ellende, ook mijn ellende op zich nam. Ook mijn hypocrisie. En hij is doodgegaan, zodat ik nu gewoon naar God kan gaan. Dat het niet meer tussen mij en God in zit. Ondanks alles wat ik gedaan heb, dat ik altijd bij hem mag komen. En ik me niet meer hoef te verstoppen achter een of andere vroom masker van God. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoe super Maarten is. Maar dat ik gewoon mag komen zoals ik ben, met al mijn tekortkomingen. Lynette zei dat de dominee de woordvoerder was van dat wat wij niet kunnen verwoorden. Zie, God kan je niet beschrijven. Die kan je niet zien. En ook christenen kunnen maar heel beperkt door hun gedrag en hun daden laten zien wie God is. We kennen allemaal God maar ten dele. Maar Jezus zegt, als je mij kent, zul je ook mijn vader kennen. Vanaf nu ken je hem, je hebt hem gezien, zegt hij tegen zijn vrienden. Jezus zegt, kijk niet naar die mensen in de kerk, maar kijk naar mij. Leer van mij, want wie Jezus gezien heeft, heeft de vader gezien. En ik wil jullie aanmoedigen, ik weet niet hoe je hier vandaag kwam, maar wat voor nare ervaring je hebt gehad, leg die eens naast je neer. Probeer ze eens weg te gooien, maar gooi het kind niet weg met het badwater. Kijk naar Jezus, zoek naar hem. Dan zal je God zien, dan zal je God de Vader leren kennen. Zoals jij ook gekend wordt en geliefd wordt door hem. En dat kan je heel praktisch doen. De eerste is, je kan over hem lezen. We hebben net al een paar dingen over gelezen. Hoe hij reageert, wat hij doet. We hebben op woensdagavond met de Brug een Bijbelstudie, waar we lezen over Jezus. En iedereen is van harte welkom. In het najaar gaan we cursussen aanbieden voor mensen die op zoek zijn naar God. Verdiep je zin in wie Jezus is en laat je niet afleiden door alle hypocriete mensen die er omheen staan. Maar wat je nu al kan doen, tot het najaar een cursus is natuurlijk heel lang, je kan met hem praten. Jezus is niet dood, volgende keer vieren we Pasen, dat Jezus is opgestaan. Als dat waar is, en ik ga er niet van uit dat je dat al gelooft, maar als dat waar is, dan kan je gewoon met een levend iemand spreken. En dan zal hij reageren. Daar ben ik van overtuigd. Kijk eerst naar mij, zegt Jezus. Op mij ga je niet afknappen. Als je hem wil volgen, kom je niet bedrogen uit. Ik weet niet waarom je hier bent, hè? Ik weet wel waarom ik hier ben, maar ik weet niet waarom jij hier bent. Misschien was je gewoon nieuwsgierig. Misschien had je wat frustraties over mensen die het een zeiden, het ander deden. Misschien was je gewoon benieuwd naar wat gebeurt hier in dit gebouw. Maar misschien heb je dingen in het verleden meegemaakt. Mensen die je van alles opgelegd hebben. Vroeger, misschien nu nog. Allemaal regeltjes. Helaas, dat is de realiteit van mijn leven. Zowel hier binnen de kerk als daarbuiten. En ik hoop ook dat ik je een beetje bewust hebt gemaakt, dat ook in je eigen leven, in mijn leven, dat we hier tegenaan gaan lopen. Op allerlei momenten. We zijn allemaal mensen. Maar we zijn ook allemaal meer geliefd dan dat we ooit zullen weten. En Jezus zegt, en daar wil ik mee afsluiten, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zal je werkelijk rust vinden. Zie, mensen, kerken, organisaties kunnen van alles opleggen. Dit moet zo, dat moet anders, doe dit, doe dat. En Jezus zegt, kom naar mij. Leer van me. Wees wie je bent, doe geen masker op. Dan krijg je rust, dan krijg je vrede, dan krijg je vrijheid. Want je hoeft je niet anders voor te doen dan dat je bent. Wees echt, wees authentiek, hè? Dat is het tegenovergestelde van hypocriet. Wees authentiek. En ik wil jullie aanmoedigen om deze periode tot Pasen de komende weken op zoek te gaan. En te ontdekken dat Jezus echt anders is dan dat je misschien gedacht hebt. En hij zal je rust geven die je nergens anders kan vinden. Daar ben ik van overtuigd. En ik wil graag met jullie bidden. Heer God, dank u, Heer, dat u ons kent. Dat u ons hart kent, dat u dwars door ons heen kijkt. Dat u ons beter kent dan wij onszelf kennen. Heer, dat u van ons houdt. Ondanks alles wat wij doen, ondanks alles wat ons aangedaan is, dat we gewoon vanochtend bij u mogen komen, Heer. Heer, spreek tot ons. We geloven dat u er bent, we zijn enthousiast over u. Heer, spreek tot ons in ons leven. Laat ons u ervaren, Heer. Heer, dank u voor de mooie muziek die we vanochtend hebben. Dank u voor de video. Heer, dat we hier in een gebouw samen mogen komen. Ik vind het fantastisch, Heer. Maar als u er niet bent, Heer, dan doen we dit voor niks. Ik bid, Heer, spreek tot ons.